say, honey, you know God. Volgende week zondag 3 maart, deel voor Lent om 10 uur dominee Liefting. En dan is er voorbereiding op het te houden heilig avondmaal. En om 6:30 proponent Klein uit Nieuw Lekkerland. En de eerste collecte is voor algemene doeleinden en de tweede voor de plaatselijke gemeente. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is, en die was, en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 40, vers 3 en 4 gaan we zingen. Psalm 40, vers 3 en 4. Wij doen vanavond belijdenis van het christelijk geloof met de artikelen 1 tot en met 5 van hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels. Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 1 tot en met 5, daar staat boven, van de dood van Christus en de verlossing van de mensen. Daardoor, door die dood, door deze staat er letterlijk. Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 1 tot en met 5. En laten wij met mond en hart instemmen met deze woorden. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, zoals hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden. Welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid van God genoeg geschieden. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toorn Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren Zoon aan ons tot een borg gegeven, die, opdat Hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Deze dood van de Zoon van God is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde. Van oneindige kracht en waardigheid, overvloedig genoegzaam, dat wil zeggen voldoende, tot verzoening van de zonde van de hele wereld. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die die geleden heeft, die die dood geleden heeft, niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren Zoon van God, van één, zelfde, eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Daarboven, omdat zijn dood is vergezelschapt, gepaard geweest met het gevoel van de toorn van God en van de vloek die wij door onze zonde verdiend hadden. Voorts is de belofte van het evangelie dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte, deze belofte dus, welke belofte aan alle volken en mensen, tot wie God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid, moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van geloof en bekering. Amen. We zingen Psalm 6, het tweede. lezen met elkaar Jesaja 52 vanaf vers 13 en dan aansluitend 53, omdat ik vermoed dat de hoofdstukindeling daar had moeten liggen. Jesaja 52 vers 13. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen, hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, zo verdorven was zijn gelaat, meer dan van iemand, en zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen. Zo zal hij vele heidenen besprengen. Ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden, want aan wie het niet verkondigd was, die zullen het zien. En die het niet gehoord hebben, zullen het verstaan. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante en ook geen heerlijkheid. Toen we hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht, dat wil zeggen bekend met ziekte, met in krankheid. En een ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. U ziet dat een ieder schuin gedrukt staat. Het kan ook zijn dat hij zijn aangezicht verborg. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten, die heeft hij gedragen. Maar wij achten hem, wij dachten dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een ieder naar zijn eigen weg, moet je lezen. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen aanlopen. Toen die geëist werd, namelijk de straf op die ongerechtigheid, toen werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft. En ook geen bedrog in zijn mond geweest is. En dan komt de tekst voor vanavond, het eerste gedeelte van vers 10. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt, ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien, nageslacht. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen van de Heere zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen, daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest, en hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Laten we de Heere smeken om de bediening van zijn geest. Heere, help toch alstublieft vanavond, om dat ongehoorde, dat onbegrijpelijke van uw lijden en sterven enigszins onder woorden te brengen. Alstublieft. Wie heeft onze prediking geloofd? Heere, wij hebben geloof nodig. Ik heb het nodig om dat eerste gedeelte van vers 10 uit te leggen zoals het door u bedoeld is, maar het is niet uit te leggen. Het ontbreekt ons aan de woorden, het ontbreekt ons aan het inzicht, wij missen het. En daarom help, Heere, verleen een rijke mate van uw geest. Kom, Heilige Geest. U hebt dit laten opschrijven, het is uw woord, u bent de auteur. En wie kan het beter uitleggen dan u? En daarom, alstublieft, neem u dan maar het woord. En laat mij maar niet aan het woord komen. Maar slechts een doorgeefluik van uw zijn. Laat de gemeente horen, ook dat is uw werk, God de Heilige Geest. Want u maakt blinde ziende en doven horend. En daar gebruikt u het woord voor. En daarom bidden wij u om een en al aandacht, om dit ondoorgrondelijke vers te mogen ontvangen, omhelzen en aannemen door het geloof tot ons eeuwig zielenheil. O Vader, verheerlijk uw Zoon in zijn lijden en in zijn sterven. Velen keren zich van hem af. Geen gedaante dat we hem zouden begeerd hebben. Heere, dat was toen al. En toen was u nog wel in uw lichamelijke aanwezigheid onder het volk. En dat ging vergezeld met machtige tekenen en wonderen. En desondanks hebben ze u verworpen. Wij zijn zoveel verder. Heere, alstublieft, bewaar ons vanavond ervoor om die prediking niet te geloven. Maar verwek geloof. Het geloof is uit het gehoor van het woord van God. Het wordt gehoord, Heere. Geef ons aandacht. Laat me niet door de gedachten niet worden weggetrokken, niet overal heen zwerven. Laat me niet gaan zitten slapen en dutten, maar erbij zijn, want het is op dood en leven. U wordt vanavond geschetst, de belofte van het evangelie wordt gepredikt met bevel van geloof en van bekering, zoals we dat net met elkaar beleden hebben. En Heere, dan weet u, dan vallen er eeuwigheidsbeslissingen. Net soms hebben we dat misschien niet eens door. Want we geloven die belofte vanavond, of we geloven die belofte niet. En sluiten ons uit door ongeloof van het eeuwige leven en zetten onze weg en onze gang voort naar de eeuwige ondergang. Doe ons beseffen hoe ernstig het is, hoe gevaarlijk het is, wat een gewicht eraan kleeft om het hier zijn. En dan roepen we nog een keer u aan. Kom, Heilige Geest, die Heere bent, net als de Vader en de Zoon, alle macht hebt en die levend maakt. Pas het woord toe. Breid uw koninkrijk uit. Verbreek de werken van de duivel. Ontbind knopen. Los vragen op. Heere, wil zo krachtig werkend onder ons zijn. Tot de roem en de lof en de eer van uw grote naam. Om Jezus Christus wil. Amen. Psalm 38 gaan we zingen. 1, 8 en 9. 38, 1, 8 en 9. Jesaja 53 vers 10 deze woorden. Maar het behaagde den Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank, hij heeft hem ziek gemaakt. En wellicht ook nog een paar woorden over schuldoffer. Met Jesaja zijn wij 700 voor Christus ongeveer. En dit hoofdstuk staat in het deel Jesaja 40 tot 55. In de voorgaande hoofdstukken heeft Jesaja de ballingschap voorzegd, die 175 jaar later ook daadwerkelijk plaatsgevonden heeft. Maar in de hoofdstukken 40, 55 gaat hij spreken over het herstel na die ballingschap. Verlossing door God. En dan gaat Jesaja verder en dat begint met 52 vers 13. Nadat hij eerst uitvoerig heeft stilgestaan bij de verlossing uit de ballingschap die voorzegd heeft, gaat hij over van de letterlijke bevrijding uit de ballingschap naar de geestelijke uitredding en het eeuwige heil door Jezus Christus. En dan is het ook geen wonder dat dat dertiende vers begint met zie mijn knecht. Want er komt iets ongehoords. Kijk, het is mijn verlangen om vanavond een kleine schets te geven van een onmogelijk godswoord dat het God behaagde Christus te verbrijzelen. Het is dan ook geen wonder dat halverwege dit hoofdstuk, ja het is dan het begin van 53, maar het is denk ik al in dat hoofdstuk, dat begint eerder, dat de profeet zegt, wie heeft dat nu geloofd? Want daar is geloof voor nodig. En daarom begint hij niet voor niets met zie. Want er komt iets wat ja, niet onder woorden te brengen is. Misschien heb ik het wel eens gezegd, maar toen ik vroeger nog les gaf, behandelden wij bij het vak Duits altijd in de bovenbouw een gedicht van Paul Celan. En Paul Celan was een Jood en die had zijn hele familie in de Shoah verloren. Alles was die kwijtgeraakt. En dan wil hij dat in een gedicht onder woorden brengen. En dat is niet in woorden uit te drukken. Todes Fuge heet dat gedicht. En dan kiest hij begrippen, één zal ik er noemen, dan heeft hij het over zwarte melk. Omdat normale woorden, normale Duitse woorden zijn er niet om uit te drukken wat er in die vernietigingskampen door zijn familie is geleden. Nou, zo moet je dit voorstellen. Dit is niet te zeggen. Vanavond zijn we getuigen, als God het geeft tenminste, en u krijgt geloofsogen, van de bereiding van een geneesmiddel om u en mij van de eeuwige verdoemenis te bevrijden. Daar zijn we getuigen van. Daar slaat dat verbrijzelen op. Zie! U moet zien. U moet zien door het geloof. U hoeft mij niet na te doen, maar nu de lijdensweken zijn begonnen, heb ik het boek van Ambrosius of Ambrose, het zien op Jezus, looking unto Jesus. Want dat staat er in de tekst waar Ambrosius over schrijft. Dat is bij ons, wend u naar hem toe, maar dat is in de Engelse Bijbel, zie hem aan. En we lezen nou dat grote hoofdstuk na de maaltijd. We zijn maar met z'n tweeën, dus we hebben de tijd. We hoeven niet naar school. Maar dan lezen we elke keer maar een paar bladzijden uit. He, want ik ken geen theoloog die zo, alsof hij erbij geweest is, dit beschrijft. En dan zegt Ambrosius, dat boek is zien op Jezus. En wat is zien? Zien is kennen, zien is overdenken, zien is verlangen, hopen, geloven, liefhebben, verblijden, aanroepen en Jezus gelijkvormig worden. He, als hij dan dat lijden behandeld heeft, dan komen in 9 aparte toepassingen, gaat hij uitleggen dat zien, wat dat zien allemaal is. He. Zien, u moet op Jezus zien, want voor 1 blik, zegt de bekende Gray, is hij de mijne. Zie mijn knecht! Ja, er staat gewoon, zie mijn slaaf. Ik had liever dat ze dat vertaald hadden. Zie mijn slaaf. Want dat klopt beter. Wij lazen vanavond aan tafel dat Judas 30 zilverlingen uitbetaald kreeg. Ja, dat was een slavenprijs. En de kruisdood was een dood voor opstandige slaven. Romeinen mochten niet eens gekruisigd worden. Maar slaven die ze hadden geroofd en die bijvoorbeeld wegliepen of in opstand kwamen, die werden gekruisigd. Dus hij is een slaaf. Kijk naar mijn slaaf, zegt God de Vader. Zie mijn slaaf. En een slaaf, dat is iemand die moet de wil van zijn heer en meester, die hem gekocht heeft of geroofd, die moet de wil van zijn heer en meester perfect uitvoeren. Het werkwoord betekent ook dienen. Het wordt in de Bijbel wel gebruikt van het dienen van God. Dit is de Heere Jezus zelf. Dat hoef ik je niet uit te leggen. U kent allemaal Handelingen 8. Die geschiedenis met die Ethiopiër. En die leest dit gedeelte. En hij begrijpt het niet. Over wie heeft de profeet het? Heeft hij het over zichzelf of over een ander? Nou zegt Filippus. En hij verkondigde hem Jezus. Dus het gaat hierover. Daar hoef ik verder niet eens veel bij stil te staan. We maken een grote sprong naar het 10e vers. Maar, toch, evenwel, echter, het behaagde de Heere om hem te verbrijzelen. De omstanders, die er getuige van waren geweest van het lijden en van het sterven van de Heere Jezus, dat kun je lezen in de evangeliën, kon geen behagen scheppen in de kruisdood van de Heere Jezus Christus. Dat blijkt later wel bij de prediking van Jezus Christus en die gekruist. Met die boodschap gaan Paulus en Petrus en de apostelen de wereld in. En van Paulus is dan het meest geschreven. Maar van meet af aan stuitte die boodschap op weerstand en op afkeer. Orthodoxe Joden spogen van afschuw. Tufte ze op de grond als het over de gekruiste Christus ging. Ze walgden ervan. Dus de kruisdood van Christus, zijn onbeschrijfelijk lijden en sterven, kon de aanschouwers die het zagen, de eeuwen door gewoonlijk niet behagen. Wie laat zich nou redden door een die als een machteloze misdadiger, als de grootste crimineel die toen leefde, en gekruisigd werd om zich door zo in te laten redden. Dat is waanzin. En daarom begint dit tekstvers met: maar toch, evenwel, het behaagde de Heer, Yahweh, zeg ik maar. Ik wel eens vaker en u zult het uit de mond van andere voorgangers wel gehoord hebben. Maar let op, die naam betekent, ik ben van wie geld ik ben. Ik ben van wie geld ik ben. U bent niet, wij bestaan, maar God is. Dat ziet op zijn eeuwigheid en op zijn onveranderlijkheid. En nog iets, in de grondtekst staat het niet zoals hier in de volgorde, maar in de grondtekst staat de Heere voorop. Echter, maar, de Heere behaagde het hem te verbrijzelen. Dat is ontzaglijk belangrijk, dat daar voorop staat. Dus God, en met Heere wordt hier bedoeld God de Vader. En nou alsjeblieft goed opletten, want ik heb er wel eens narigheid van ondervonden. En ik had het toch ook, dacht ik, goed uitgelegd. Maar behagen is hier niet een bepaald emotioneel genoegen scheppen in. De Duitsers schepten behagen in de meest gruwelijke manieren van sterven van Joden. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Het is hier niet dat God er plezier in had, hoewel in de Engelse Bijbel priest gebruikt wordt. Dat dus niet, hè? Dat dus niet. Dat laten we los. Weg. Ver weg ermee. Wat is dan Gods behagen wel? Nou, ik denk in de eerste plaats dat hiermee bedoeld wordt, zo wilde God het. Er staat in Jesaja, in een paar voorgaande hoofdstukken, staat er dat God Kores, de koning van de Perzen, zijn knecht gaat noemen, want hij zal de ballingen uit Babel bevrijden. Hij zal de tempelschatten weer teruggeven, en we kennen dat uit Esra en Nehemia, en voor zorgen dat ze hun land weer terugkrijgen. En dan staat er, en dan moet u eens luisteren, dan hebt u het hopelijk een beetje duidelijk. Kores zal al mijn welbehagen doen, of mijn behagen doen, dat maakt niet zoveel uit. Daar heb je het. Kores zal mijn wil doen. Ik wil dat de ballingen terugkomen uit Babel. In Israël, dat behaagt me, daar vind ik mijn blijdschap, ja, laat ik het maar plat zeggen, mijn plezier, mijn vermaak in. En Kores zal dat behagen doen, mijn wil uitvoeren. Nou, dan hebben we al wat helder. En wat nou Kores met Israël letterlijk doet, dat zal Jezus Christus gaan doen met mannen, vrouwen, jongens, meisjes. Ik ben blij dat ze er zijn, ook al is het een beetje een late dienst voor de kinderen. Maar ik ben blij dat jullie er zijn, ook voor kinderen. Bevrijden uit de macht van de zonde, een duivel. En brengen in het Kanaan dat boven is, in de gemeenschap van God. Dat behaagt mij. Daar neem ik nou een behagen in. Dus het is in de eerste plaats Gods wil, de uitvoering van zijn plan. En in de tweede plaats wordt het behagen van God genoemd vanwege het grote einddoel. Daar heeft God zo'n behagen in. Wat staat er dan? Nou, wat is dat einddoel dan? Dat is vers 10b. Als die zijn ziel als die geofferd zal zijn, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. 11. Om het werk van zijn ziel zal hij verzadigd worden. En door zijn kennis zal hij er vele rechtvaardig maken. Het grote einddoel is de zaligheid van zondaren. En dat is nou wat God behaagt. Onbegrijpelijk. Goed luisteren. Het behaagde God niet om Adam na zijn rebellie te verdoemen. Had God kunnen doen. Had het gezegd dat je van die boom eet, op die dag dat je eet zul je sterven. En de geestelijke dood is ook ingetreden, dat weten we. Nee, dat behaagde God niet. Het behaagde God ook niet om David na het overspel met Bathsheba en de moord op Uria voor eeuwig uit te roeien. Terwijl hij zo zwaar gezondigd had. Behaagde God niet. Het behaagde God ook niet om Petrus, die drie keer zegt, ik ken de mens niet. En kennen betekent, ik heb geen enkele relatie met hem. Met een eten, met een vervloeking. Het behaagde God niet om Petrus van voor zijn aangezicht weg te vagen. Want God heeft geen behagen in de dood van de zondaar. Maar daarin dat de zondaar zich bekeerd leeft. Daar heeft God geen behagen in. Hij heeft trouwens ook geen behagen in al uw en mijn godsdienstig doen en laten. Zonder het levend geloven in de Heer Jezus Christus. Lees Amos 5. Want hoewel jullie mij brandofferen offeren en spijsofferen, ik heb er geen welbehagen in. Het bevalt me helemaal niet. Al dat geoffer van jullie. Want het was alleen maar vorm. En we zongen net Psalm 40. He, offerande nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis niet en aan uw eer niet. Hoewel die offers in overeenstemming waren met de ceremoniële wetgeving. Maar als het uit het geloof niet is, zegt de apostel Paulus, is het zonde. Dat behaagde God niet. Maar wat behaagde God dan wel? Wat behaagde God dan wel? Als nou die duizenden offers, tienduizenden offers, de eeuwen door niet te tellen. Als dat God nou niet behaagde. Wat dan wel? O, gemeente, ik wou dat ik het u kon zeggen. Ik kan het niet zeggen. Maar wat nou God behaagde, is de verbrijzeling van zijn Zoon. En dan moet je goed luisteren, hè. Ernstig ongeluk, dan zeggen ze, heel zijn been was verbrijzeld. Maar dan weet zo'n orthopedisch chirurg er vaak nog wel wat van te maken. En dan misschien wel niet helemaal optimaal, maar hij kan weer lopen. Maar waar je hier aan moet denken is aan een apotheker. 300 jaar geleden, hier in Gouda. En soms als je bij zo'n ouderwetse apotheek komt in de stad, dan zie je het nog wel eens staan, zo'n kom, een vijzel. En daar zit dan zo'n stamper in. Want medicijnen waren vaak uit de natuur gehaald, korrels bijvoorbeeld, of hart, iets wat gedroogd was. En als zo'n apotheker dan medicijnen ging bereiden, dan ging dat in die kom. En dan nam die de stamper en dan stampen. Een hele poos. Totdat wat erin zat verpulverd was. Poeder was geworden. Want dan konden mensen het innemen. Kon je het ook mengen met andere middelen. En dan maakte hij daarvan een poeder. Tegenwoordig hebben we tabletten. Die waren er toen nog niet. Dat is het wat hier gebeurt. En dat moet u nou maar proberen vast te houden. Verpulveren. Dus het werkwoord wordt gebruikt van Hiskia als hij die afgod Asjera verbrijzelt. Dan stampt hij dat afgodsbeeld, dat slaat hij helemaal kapot in gruzels. Maar dat zijn nog vrij grove stukken. Maar dit is werkelijk verbrijzelen in de ware zin van het woord. En met alle eerbied hoor, maar het is, zo staat het er. Ik moet het ook zo uitleggen. Dus dan moet je voorstellen dat de knecht des Heren, want daar gaat het hier om, hè, dit is een van de bekende knechtsliederen, die is die is verbrijzeld in de mortier, in de vijzel, figuurlijk natuurlijk. En vader hanteerde de stamper en die beukte, zo moet je het zien, op zijn zoon in. Er zijn de grondwoorden in de tekst bijvoorbeeld, het woord komt al voor in vers 5, hij is om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Het woord laat zien een mentale, een psychische, maar ook een lichamelijke, totale kapotmaking. Wij beleden net met de Dordtse leerregels, hè, dat hij, hoe stond het er, voor ons zonde is geworden. En wij weten toch wel, voor de zonde is er maar één oplossing. Zonde moet worden weggedaan. Die moet worden, als er staat, dat is een Bijbeltekst, hè. Hij die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Dan mag je ook lezen, tot een zondoffer gemaakt. Wat gebeurde er met zo'n zondoffer? Dat was die tweede bok op de verzoendag. Die werd totaal verbrand. Zijn ingewanden op het brandofferaltaar en het afval en het vuil buiten de stad. Bleef niks van over. Zonde moeten door vuur worden weggedaan. Daarom spreekt de Bijbel over de hel als de plaats van onuitblusselijk vuur. Ja, dus zonden moeten worden vernietigd, die moeten worden weggedaan. Vandaar hier dit beeld van die totale vernietiging. Ja, dus vader, de Heer Jezus in de vijzel, waar die is, ja, die niet ontweek. Hij richtte zijn aangezicht, staat er in Lucas, om naar Jeruzalem te reizen. Vastberaden nam hij het besluit. Hij liet zich door niets en niemand meer weerhouden. Hij zocht zelf de vijzel op. In de hof van Gethsemane zegt hij, als jullie mij zoeken, laat hen dan gaan, hier ben ik. Hier ben ik. Toen vader hem riep, mijn zoon, kom naar Jeruzalem. Want ik heb een rekening met jou te vereffenen. Toen was die er. En net als Isaac zich gewillig liet binden door vader Abraham, heeft hij gewillig zijn plek ingenomen waar u en ik hoor in die vijzel, om door God voor eeuwig verbrijzeld te worden. Dus het is de straf, oordeel Gods over de zonde, de brandende toren van God, die uitwoedt in de Heere Jezus Christus, in de hof van Gethsemane. En voor Pilatus en Caiaphas en Herodes en uiteindelijk aan het vloekhout der schande. Kinderen, weet je het nog wat ik gezegd heb? Zo'n apotheker, als je er komt, moet maar een keer kijken. Misschien heeft mama het ook wel thuis, zo'n stamper met een vijzel. Anders moet mama het maar eens laten zien. Maar dan moet je opletten, zo'n apotheker bereidde daar een geneesmiddel mee. En laten we geen rare gedachten erbij krijgen. Maar vanavond bent u getuige van de bereiding van een geneesmiddel door God de Vader voor uw zonde. En straks roep ik u op om het aan en in te nemen. Aan en in te nemen. Want dit is het medicijn, loop ik vast vooruit, dit is het medicijn voor al die mensen die telkens daar in hoofdstuk 53 hun naam hebben ingevuld bij die wij. U hebt net meegelezen, hè? Wij, hè? Als wij hem aanzagen, we zagen niks in hem, dat wij hem zouden begeerd hebben. Wij hebben hem niet geacht. Wij dachten dat hij door God geplaagd werd. Wij dwaalden als schapen. Lees maar door. Voor die wij is het. Vanavond bent u getuige van de bereiding van een geneesmiddel. Tegen het verwerpen van de Heere Jezus Christus. Wat u en mij in de genen zit. Want van nature heeft hij voor mijn oog geen enkele gedaante. Dan is er overal plek voor in mijn leven. En dan behaagt me alles, behalve de gekruiste. Dat wat ermee bedoelt, het brutige, weldadige optreden tegen hem in vers 5, om ons ongerechtigheden verbrijzeld, en in vers 8, angst en gericht en afgesneden, en bij de goddelozen gesteld geweest. We kunnen uit het tekstverband opmaken als hij het uitschreeuwt in de hof van Gethsemane en bloed uit de poriën naar buiten geperst wordt, dat is vanwege de enorme angst die uitgestaan heeft. Want vader veranderde voor hem in zijn vijand, kwam op hem aan in zijn brandende toren tegen de zonde van de hele wereld. En hij wist zich geen raad. Er staat dat hij plat op de grond lag, als een worm, zegt een van de psalmen. Moet je zo'n worm opspitten straks in het voorjaar als de zon schijnt. Zo'n beest weet van angst niet waar het blijven moet als het het daglicht ziet en probeert weer snel in de grond te kruipen. Dat is een worm die verdraagt geen daglicht. Als een worm en geen man. En dat behaagt de Vader. Waarom? Waarom, o God, behaagde het u om uw eigen enig kind te vermorzelen? Omdat dit de enige mogelijkheid was dat God behagen zou krijgen in u en in jou. En in die twee jongens daar. En u op de achterste rij. Dat is de enige mogelijkheid. Voor doodschuldige zondaars. Die nog niet een miljoenste deel van hun zonde schuld aan God betalen kunnen. Het behaagde de Heere. Straks komt de toepassing. Hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Er staat letterlijk, hij maakte ziek. Dat is al een paar keer genoemd, hè? Vers 3. Hij was bekend met de ziekten. Allerlei ziekten kende hij. En in vers 4, onze ziekten er ook nog bij. En dan vers 10. Er is een ziekte, een psychische ziekte of een psychische stoornis, die is er gewoon, dat is het Münchhausen by proxy syndroom. Dat doe ik niet om moeilijk te doen, maar misschien dat sommigen het herkennen, als je wat in de psychologie duikt, weet je het. Onlangs stond er een voorbeeld van in het Reformatorisch Dagblad. Een moeder, ze was arts, gaf haar kind verkeerde, slechte medicijnen, opzettelijk, opdat dat kind ziek zou worden en moeder in het middelpunt van de belangstelling kwam te staan. Soms maken ouders, een moeder is het vaak, die maakt haar kind ziek, opzettelijk ziek, hindert de genezing en dan komt moeder, die vraagt dan, die schreeuwt om aandacht. Het is echt een stoornis. En daar is een psychiater bij nodig om iemand van dat syndroom af te helpen. Dat is tegennatuurlijk. Er is toch geen ouder die dat doet en de gevolgen zijn vreselijk. Ik noem het maar even. Om een klein beetje aan te geven. Vader maakte hem ziek. Waarom? Waarom? Nou, dat weet u toch? U kent toch Deuteronomium 28? Wat staat daar dan? We zijn aan de grenzen van Kanaan. Mozes gaat binnenkort sterven. Jozua neemt het over. En dan zegt Mozes, als jullie nu wandelen in de wegen van de Heere, dan zal God jullie rijk zegenen. Gezegend zul je zijn in de stad, de vrucht van je buik, de vrucht van je land, de vrucht van je beesten, je korf. Je zult gezegend zijn in je kinderen. Je zult je vijanden verslaan. Je zult rust en vrede en welvaart hebben. Maar als jullie ongehoorzaam zijn aan de God van het verbond, de God van de Sinaï, jullie God, en dus het verbond verbreken, dan zal de Heere u de pestilentie doen aankleven. Hij zal u slaan met tering en koorts en met hitte en met droogte. De Heere zal u slaan met zweren van Egypte, met spenen, met droge schurft, met krausel, met blindheid, verbaasdheid. Al die ziekten die maar te bedenken zijn, die zal God je op je leggen, die zullen jullie krijgen. Als jullie niet wandelen in de wegen des Heren. Dus ziekten zijn de straf van God over het volk van het verbond, als ze het verbond niet houden. Nou begrijpt u het wel. De Heere Jezus Christus is de grootste verbondsbreker ooit. Want al het verbondsbreken van degene die in hem geloven, geloofden, geloven zullen nog. Al dat verbondsbreken, dat legde God de Vader op de Heere Jezus Christus. Kinderen, hij hing niet voor niks in het midden. Hij was de grootste misdadiger van de drie. En Jezus in het midden, u weet het. Dus vandaar dat al die ziekten die ik net noemde, aan. En dan moeten we aan beeldspraak denken natuurlijk. De Heer Jezus zal ook ongetwijfeld ziekten hebben gehad. Maar hier wordt mee bedoeld. Alle mogelijke straffen zullen op hem gelegd worden. Omdat God hem het verbondsbreken van de zijnen toerekent. Ik heb zo geprobeerd de tekst een beetje duidelijk te maken. En ik hoop dat u het begrijpt. We gaan er wat lessen uit trekken. Het is onbegrijpelijk, zei ik. En het is ongehoord. Verbaast u toch. Wees toch verwonderd. Dat God een middel heeft uitgevonden en bereid. Om u te redden van al die vreselijke straffen waarvan we net iets hebben gehoord. Dat is het eerste. De tweede les, schaamt u. En ik spreek mezelf ook aan. O, laten wij ons schamen. Want die wonden, Zacharia, hè? Waar komen die wonden vandaan, zegt de profeet. O, die wonden, die zijn hem geslagen in het huis van zijn liefhebbers. Het bekende gedicht van Revius. En zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten? Schamen. Door het geloof. Ik ben het. Ik ben het. Die stamper was in de hand van God om u, Heere Jezus, te vernietigen. Want het waren mijn zonden. Dat is lijdenstijd, hè? Volgende week voorbereiding. De zondag erop. En dat kan ik u wel zeggen, dat is maar één woord. Dat is ik voor u. Vandaar dat er verwondering vanavond over moet blijven. Dat kan niet anders. Derde les. Als nou uitsluitend de verbrijzeling van Christus door God, God de Vader behaagt. Als de Vader nou alleen maar behagen schept in de verbrijzeling van zijn Zoon, als middel tot uw en mijn redding. Wel, lieve gemeente van Haastrecht, moeten wij dan niet al ons behagen er ook in scheppen? Voorbereiding, het is nog wel vroeg. Ik ben er niet toe voor gevraagd, maar ik zeg het u wel, begin er maar vast aan. Dat is voorbereiding op het heilige avondmaal. Dat ik een behagen krijg in de verbrijzeling van Christus door God de Vader om mijn zonde. En dat ik ook een behagen krijg in de verbrijzelde zelf. Dat is Goede Vrijdag. Dat is geloof. We lazen niet voor niks natuurlijk die 5 artikelen uit de Dordtse leerregels die ons er dichtbij brachten. O, als dat nou nog niet is, hè. Als hier nou nog iemand zit die nooit al zijn behagen gevonden heeft in de gekruiste Christus, dan roep ik u ertoe op, hè. Neem toch een behagen. Neem toch een behagen in de verbrijzeling van de knecht van de Heere. En neem een behagen in de verbrijzelde zelf. Als alleen dat God behagen kan, dan kan het toch niets anders zijn dat u behagen kan. Waar zult u dan ook behagen in scheppen? Dan pakt u uw eigen zonden ook. En dan doet u ze in de stamper. En nou ga ik het even van de andere kant bekijken. Dat is een avondmaalganger straks. Dat is een man en dat is een vrouw. Die heeft behagen geschept in de verbrijzeling van Christus. En ten gevolge daarvan neemt hij zijn eigen zonden ook. En doet ze ook in de vijzel. Maar dan in de vijzel van Christus liefde. En met de stamper van zijn wederliefde. Verbrijzelt hij zijn eigen zonde. Zullen we dan nog in de zonde leven? Zullen we dan nog 1 blik werpen buiten Christus op de zonde? Als we zien dat alleen dit offer God behagen kan. Laat niets en niemand anders u bevallen dan Jezus Christus en die gekruisigd. Lieve kinderen, wees nou alleen tevreden met de gekruiste Christus. Maarten Luther, die schrijft ergens dat God hem de vraag stelde. Maarten, ben jij met mijn lam tevreden? En daarop antwoordde Maarten natuurlijk van harte ja, Heere. En het antwoord, zegt hij, ruiste in zijn ziel. Dan ben ik met jou tevreden. Dit is het. De Vader zegt van hem, deze is mijn geliefde zoon. In wie ik al mijn welbehagen heb. Dan moet je het God de Vader maar nazeggen. Moet je iets veranderen. Dan moet je zeggen, deze is uw geliefde zoon. In wie ik al mijn welbehagen heb. De bekende reformator John Bradford. Die was veroordeeld in Engeland tot de brandstapel. En ze hadden bij die brandstapel een soort hijswerktuig gemaakt. Met een ketting. En daar hadden ze John Bradford aan vastgemaakt. En de brandstapel, het vuur werd opgestookt. En toen lieten ze hem erin zakken. En onderaan zijn lijf begon hij al te verkolen. En ze hebben hem weer uit het vuur opgetrokken zo. Met die hefboom. En hij hoefde maar 1 ding te doen. Te erkennen dat de koning van Engeland hoofd van de kerk was. Hij kreeg nog een kans. En zijn laatste woorden waren. Niemand dan Christus. En ze lieten de hefboom los. En Bradford plofte in de vlam. Niemand dan Christus. Ik denk dat die man zich daar nu over verwondert. Dat hij in zijn leven een behagen genomen heeft door het geloof in Christus. Anders kan je zoiets nooit zeggen. O, alsjeblieft, hè, weiger toch niet. Want dan heeft dit woord een keerzijde. Hè. Of je neemt de verbrijzelde Christus op zijn aanbieding aan vanavond. Hier is die hoor. En hij biedt zich aan u aan. En hij zegt: aan wie mag ik mij kwijt? Verbrijzeld in de vijzel van mijn vaders toren als een offer voor de zonde. En als je het weigert, hè, dat zou kunnen, wat God mogen verhoeden. Maar dan is eeuwige verbrijzeling uw deel, hoor. En dan zul je wensen om echt vernietigd te worden. Zie ook de onuitsprekelijke gewilligheid van God de Vader, die een behagen neemt in de uitvinding van uw en mijn verlossing. De kruisdood van zijn zoon, er is geen groter grond van vertroosting. En er is geen vaster fundament om de eeuwigheid mee aan te doen dan deze gekruiste Christus. Zie ook zijn gewilligheid. Ik leg mijn leven af, zegt hij. Niemand neemt het van mij af. Zo gaat het niet. Ik leg mijn leven af en ik neem het tot zij, tot me. Maar zie ook de gewilligheid van de Heilige Geest. U hebt mij het lichaam toebereid. En deze bereidwilligheid, deze drievoudige bereidwilligheid van God de Vader en van God de Zoon, die moet u beantwoorden met geloof en bekering. Beleid het. Uw onwilligheid, ik wilde tot u niet komen. U had geen gedaante. O God, ik ben zo'n wijg. O God, ik hoor verbrijzeld te worden. Dat is het eerste. Beleid hem uw ongeloof. Beleid het aan de Heer oprecht, ook in de weken van voorbereiding. Dat u net als deze wijen bent. Maar houd hem ook voor wie hij is. Een schuldoffer. Ik zei het al. Zonde, daar is maar één oplossing voor. Dat is totale uitdelging. Het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat woord betekent op zich nemen, wegdragen, maar ook wegdoen. Dan zijn ze er niet meer. Soms zeg ik wel eens tegen mijn vrouw, mijn autosleutels zijn weg. Ja, die zijn niet weg. Die bestaan nog. Maar ik weet niet waar ze zijn. Maar als er van Christus staat dat hij de zonde wegneemt, dan zijn ze er nooit meer. Dat noemen we uitdelgen. Vroeger had je die oude schoolborden toen ik nog voor de klas stond. En dan met een natte spons. Maar ik drukte altijd nogal flink op die krijtjes en dan deden we met een natte spons. En dan zag je toch nog die lijntjes lopen. Maar als God de zonde uitwist, dan ziet God ze niet meer, de Jezus ziet ze niet meer en ik zie ze ook nooit meer. Dat is een schuldoffer, dat is die, een schuldoffer. Dat ging helemaal in het vuur op, want dat was klinkklare zonde. Aaron legde zijn hand op de kop van die ene bok. En daarop legde, niet zo staat het er, ik meen van Leviticus 5, al de zonden van het volk. Ja, Christus deed het anders, hè. Die nam ze. Die gaat vanavond hier door de rijen heen. En die kijkt die jongen recht in de ogen. En dan die vrouw en die man. Die zegt, heb je nog zonde, man? Vrouw, kind, alstublieft mag ik ze van u afpakken. Om ze uit te delgen. Die geen zonde gekend heeft. Heeft God voor ons zonde. Maar je mag ook lezen zondoffer. Schuldoffer gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer zal gesteld hebben, dan zal hij nageslacht zien. En zijn ziel, dat is hij helemaal. Dat was ik nog vergeten, hè? Dat is bijzonder. Dat staat in onze Bijbel, als zijn ziel zich tot een schuldoffer, dan is zijn ziel het onderwerp. Maar vanuit het Hebreeuws kun je ook lezen, als hij zijn ziel. dan zou het op God de Vader slaan. Engelse Bijbel heeft hier staan, when you, als u, gij, God. Ja, ik vind het bijzonder. Want het is het werk van God de Vader. Hebben we net gezien. Hij hanteert de stamper. En het is het werk van Christus. Die zegt, Vader, sla mij dan maar. En verpulver mij dan maar. Want ik word liever vernietigd en verpulverd onder uw toren. Dan dat er één mens in Haastrecht zou verloren gaan. En geen millimeter ruimte hè, in die vijzel. De slagen ontwijken was er niet bij. Slag op slag was raak. In Gethsemane. In het rechthuis letterlijk. Want zo'n gegezelde die werd vastgebonden. Als het ware over een soort bok gespannen. Moet geen kant uit. En dan stond die rug helemaal zo, maximale lengte. En in die gezel was van waren leren touwtjes, daar vlochten ze splinters in van botten, botsplinters ertussen. En dan sloegen ze zo en dan hier over de schouder heen, dat snap je wel, een soort middelpunt, verliedende kracht, dat sloeg hier het hardst. En dan trokken ze dat zo. Over de rug naar beneden. Ploegers hebben op mijn rug geploegd. Ploegers hebben op mijn rug geploegd. God sloeg raak. Slag op slag. Hoe was ik geperst? Geen ruimte. In de vijzel. Om voor u ruimte te maken. Om voor u ruimte te maken. Zijn naam is Jehoshua. En daar staat de eerste twee letters van de grote godsnaam Yahweh in. En die eerste letter die betekent in het Hebreeuws ruimte. Jezus maakt ruimte. Op Golgotha. Voor mannen en voor vrouwen. Die alle ruimte bij God hebben verspeeld. Daarom klinkt het vanavond vanaf deze plek. Er is plaats bij mij. Er is plek bij mij. Ik ga heen om ruimte te maken voor mannen en vrouwen die in de hel horen. Ga ik ruimte maken boven, boven. Kom, zo bereidt de hemelse apotheker in de vijzel van het oordeel over de zonde een middel tegen uw ongeneeslijke kwaal, de drievoudige dood. O, lieve gemeente van Haastrecht, maak van dit geneesmiddel gebruik. Aanvaard Gods verdiend oordeel over u en over jouw zonde. Zeg het maar, ik ben waardig om verbrijzeld te worden. Dat is Bijbels, deed David ook in Psalm 51. Neem de positie van die wij in. En geloof onze prediking. Laat de hemelse apotheker vanavond niet met zijn geneesmiddel zitten. Ik weet van mensen die zeggen, er is voor u, die hebben een ernstige ziekte. Er is alleen in Amerika doen aan. Moeten zelf het betalen. Plus verblijf, plus vliegkosten. 50.000 euro. Maar ze hebben het ervoor over. Al zouden ze een hypotheek op hun huis moeten nemen. En nou hier vanavond, hè, wordt u hebt het zien bereiden. U stond erbij. Het is een echt geneesmiddel. Het is geen nep. Het werkt. Het is waar. U stond erbij en nou aan het einde van de preek, nou wil hij dat middel kwijt. Hij wil dat u het aanneemt en dat u het inneemt. Want een geneesmiddel moet je wel innemen. Wat bedoelt u dan? Nou, dat zegt hij zelf. Volgende week wordt het gelezen hier door de dominee Liefting. Mijn vlees is waarlijk spijs. En mijn bloed is waarlijk drank. Want dat is het natuurlijk. Het geneesmiddel is het lijden en sterven, de dood van de Heere Jezus Christus. O, neem hem aan. Neem hem in. Dat wil zeggen, verenig u door het geloof met hem. Om niet te sterven, maar te leven. En met John Bradford in te stemmen. En met Maarten Luther in te stemmen. In de lofzang. Op vrije genade. Hier al. Want dan gaat er wat van u uit. Dat kan ik u zeggen. Als u dat geneesmiddel aan en inneemt. Ja, maar dan wordt u een ander mens. En dan vloeit uw mond wel over van zijn eer. Gelijk een bron zich uitstort om de velden. Verwerp hem niet. Neem zijn genade ootmoedig aan. Amen. Psalm 69, vers dertien. Laten we de dienst met gebed besluiten. O Heere Jezus, wat heeft u toch bewogen om uzelf zo te laten bereiden tot het geneesmiddel voor onze ongeneeslijke kwaal? We hebben het zien bereiden. U hebt het uit willen delen, aangeboden, opgeroepen. Om het aan en in te nemen door het geloof. Heere, werk nu na en werk nu door. Opdat van niemand van ons op de jongste dag zal gelden. Je hebt het middel verworpen. Daarom verwerp ik nu jou. Nee toch, Heere. Nee toch, nee toch, nee toch. Verwek geloof. Geef handen van het geloof. Om het aan te nemen. Een mond van het geloof. Om het in te nemen. En om er de kracht van gewaar te worden. In wedergeboorte. In geloven, in hopen, in kennen, in liefhebben. In gelijkvormig worden van u. Daarin dat wij ook onze zonde. In de vijzel van uw liefde werpen. En ze doden. Met de stamper van onze wederliefde. Zegen dit uw woord. Heb dank voor wat u gaf. Vergeef mij het grote gebrek dat ik het niet heb kunnen schetsen. Zoals het is. Maar geef, Heere, dat we het ondervinden mogen. Wat hier vanavond door u is gesproken, hoop ik. Wees met ons als we van hier gaan. Wees met ons in de avond en de nacht. Laat dit nou gesprekstof zijn, straks thuis. Dat de kinderen tegen de ouders gaan zeggen, mama, hebt u dat nou ook al genomen en ingenomen? En de ouders met de kinderen in gesprek gaan. We elkaar aanmoedigen om uw genade aan te nemen, of beter uzelf, Heer Jezus Christus, met de armen van het geloof en om u eigen te maken. Niemand dan u. Wees met hen die alleen naar huis moeten, niemand thuis aantreffen. Wil u hun de deur openen en wil u ze ontvangen. Want u bent een vader van wezen en een man van weduwen en een helper van weduwenaren en eenzamen. We hebben er net van gezongen. Die in het stof ligt neergebogen. Heere, help. Wees met de gemeente. Gedenk de kerkenraad, zegen het werk van dominee Liefting, verhoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen van gezang 12, de avondzang, het 6e en het 7e vers. Verhef uw harten tot God, ontvang zijn zegen, en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, die zij en blijven met u en jullie allen. Amen. Sorry.